Ezechiël hoofdstuk 1. Ezechiël 1, ik begin ook bij vers 1. In het 30e jaar, in de 4e maand, op de 5e van de maand, toen ik te midden van de ballingen aan de rivier de Kebar was, werd de hemel geopend en zag ik gezichten van Gods wegen. Op de 5e van de maand, het was het 5e jaar der ballingschap van koning Jojakin, kwam het woord des Heren tot de priester Ezechiël, de zoon van Buzi, in het land van de Chaldeeën aan de rivier de Kebar. De hand des Heren was daar op hem. En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans. Daarbinnen, midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal. En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens. En dit was hun voorkomen, ze hadden de gedaante van een mens. Ieder had vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels. Vers 10. En wat hun aangezichten betreft, die gelegen bij alle vier ter rechterzijde op dat van een mens en dat van een leeuw. Bij alle vier ter linkerzijde op dat van een rund. Ook hadden alle vier het aangezicht van een arend. Hun vleugels waren naar boven uitgespreid. Ieder had er twee die met elkaar verbonden waren. En twee bedekten hun lichaam. En ze gingen ieder recht voor zich uit, waarheen de geest wilde gaan, gingen zij. Ze keerden zich niet om als ze gingen. En wat de gedaante van de wezens betreft, hun aanblik was als die van brandende vuurkolen, als van fakkels, zich bewegend tussen de wezens. En het vuur glansde en bliksemen schoten daaruit. De wezens snelden heen en weer als bliksemschichten. En ik zag naar de wezens en zie, op de grond naast de wezens, aan de voorzijde van alle vier, was een rad. De aanblik en het maaksel van de raderen was als de schittering van een turkoois. Ze hadden alle vier eenzelfde vorm. Hun aanblik en maaksel was alsof er een rad was midden in een rad. Als ze gingen, konden zij naar alle vier zijden gaan. Ze keerden zich niet om als zij gingen. Hun velgen waren hoog en ontzagwekkend. En bij alle vier waren deze velgen rondom vol ogen. Als de wezens gingen, gingen de raderen naast hen. En als de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de raderen. Waarin de geest wilde gaan, gingen zij. Waarin de geest wilde gaan. En de raderen verhieven zich tegelijk met hen, want de geest van de wezens was ook in de raderen. Als genen gingen, gingen deze. Als genen stilstonden, stonden deze stil. Als genen zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de raderen tegelijk met hen, want de geest van de wezens was ook in de raderen. Boven de hoofden van de wezens was wat geleek op een uitspansel als ontzagwekkend ijskristal, uitgespreid bovenover hun hoofden. En onder het uitspansel stonden hun vleugels recht naar elkaar uitgestrekt. Ieder had er twee die van voren en van achteren zijn lichaam bedekten. Als ze gingen, hoorde ik het geruis van hun vleugels, als het gebruis van vele wateren. Als de stem van de Almachtige, een dreunend geluid als van een leger. Als ze stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. En een stem klonk van boven het uitspansel dat boven hun hoofden was. Als ze stilstonden, lieten zij hun vleugels hangen. Boven het uitspansel, boven hun hoofden was wat er uitzag als lazuursteen, dat de vorm had van een troon. En daarboven, op hetgeen een troon geleek, een gedaante die eruit zag als een mens. En ik zag iets schitteren als metaal, vanaf waarop zijn lendenen leek naar boven als vuur, omvat door een hulsel. En vanaf waarop zijn lendenen leek naar beneden, zag ik iets als vuur, omgeven door een glans. Zoals de aanblik is van de boog, die in de regentijd in de wolken verschijnt. Zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen ter verschijning van de heerlijkheid des Heren. En toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde de stem van een die sprak. Een enorme opsomming van glorie. Een prachtige omschrijving van heerlijkheid. Moeilijk te bevatten. Moeilijk ook na te tekenen, na te meten. Maar indrukwekkend. Iedereen heeft misschien wel eens het idee gehad. Hoe zou de Heer Jezus eruit zien als hij hier op aarde terugkomt? Of een nog eerdere vraag misschien gesteld. Hoe zou de Heer Jezus nu in glorie zijn en hoe is hij eigenlijk weggegaan? Al die vragen kunnen een antwoord krijgen in dit stukje uit de Bijbel. De Bijbel zegt namelijk, toen de Heer Jezus wegging, hij zijn handen omhoog hief, het was buiten Jeruzalem op de Olijfberg, dat hij toen zijn discipelen zegende, dat een wolk hem aan hun oog onttrok en dat zij geweldig blij zijn geweest. Dat zegt de Bijbel. En er komt een boodschapper van de Heere God zelf, een engel, en die zegt, zoals hij van jullie is teruggekeerd, weggegaan, zo gaat hij ook terugkomen. Nu, dan weet je nog niks. Je zou zo graag willen zien hoe die wegging. En zoals die wegging, zo komt hij ook terug. Maar het merkwaardige is nu dat we wel weten hoe die terugkomt. En dus weten we ook hoe die ging. Het is een majesteitelijke glorie die hier omschreven is. De heerlijkheid, de glorie van God. De heerlijkheid van de Heere wordt hier neergezet. Dus weten we hoe de Heer Jezus terugkomt. Dus weten we hoe hij toen wegging. Nu weten we waarom de eerste discipelen zo enthousiast waren. Zo vol waren van de glorie van deze Heere. En ik hoop ook dat wij dat worden. Dat we bij het bestuderen van dit buitengewone Bijbelboek uit het Oude Testament verlangen krijgen om voor hem te gaan. Voor hem gaan betekent dat je hem moet kennen als je heiland en als je verlosser. Ik wil het niet als een overbodige zin iedere keer herhalen, maar ik wil het iedere keer opnieuw benadrukken. Je moet hem wel kennen als je heiland en als je verlosser. Ja, dat weet je nooit. Je kunt aan de buitenkant niet zeggen of iemand de Heer Jezus kent of niet. Je kunt soms veronderstellen dat hij hele verkeerde bedoelingen had. Ik was vanmorgen ergens op een kleine conferentie. Een mevrouw zei, ik viel. Ze zat helemaal blauw, een oudere dame. Onder de blauwigheid, allemaal butsen en zo, bloeduitstortingen. En zij zei, ze woont in Amsterdam. Ik stap wel eens uit de tram nu met deze kleuren. Dat is bijna een regenboog. En toen was er een mevrouw die zei, kan ik u ook even helpen, misschien u even helpen om dat u thuis komt. En toen zij zei, nee, doe dat maar niet mevrouw, doe dat maar niet. Want ze had al een eerdere ervaring gehad, ooit een keer, dat iemand datzelfde had gezegd en ze had ja gezegd. En iemand was meegegaan naar binnen en had gelijk de portemonnee maar meegeklauwd. Dus ze denkt, nee, ik doe het zelf wel, dat regel ik zelf wel. Afwijzen. Ja, maar ik wil u graag even helpen, mevrouw. Ik wil u graag iets voor u doen. Kan ik iets voor u tillen? Kan ik iets... Toen zei ze, nee. Ik werk mezelf aan. En tot haar grote schrik ging die mevrouw, die vlakbij haar stond, ineens haar handen op haar schouders leggen. En ze begon zomaar op straat te bidden en haar te zegenen in de naam van de Heer Jezus. Nou, zij brak natuurlijk... Alles wat je verwacht, maar dat verwacht je niet. Je kunt aan de buitenkant niet zien of iemand een gelovige is. Je kunt misschien wel denken dat het een rover is. En innerlijk is het iemand die de Here lief heeft en voor de Here wil gaan. Ik wil zo graag vertellen dat je aan de buitenkant niet kunt zien of je buurman of je buurvrouw een gelovige is. Daarom moet je dat een keer zeggen. Misschien wel een keer tegen elkaar zeggen. Ik ken ook de Heer Jezus. Ik hou ook van de Heer Jezus. Ik weet ook dat de Heer Jezus voor mij en voor mijn schuld aan het kruis gestorven is. Daar moet je een keer duidelijk in zijn. Met het hart geloof je, maar met de mond beleid je. De Heer Jezus. Hem leren kennen is meer dan alles. Kennis opdoen is prachtig. Zeker kennis omtrent de Heer Jezus. Maar hem kennen als je heiland is echt het allerbelangrijkste. Er zal ook niet een speciale plaats zijn voor mensen die een hoop kennis hebben. Er is alleen maar een plaats voor mensen die geloofd hebben in de Heer Jezus. Die dat prachtige werk van de Heer Jezus hebben aangenomen. Die geloofd hebben dat hij de Messias is. Ik hoop dat jullie dat allemaal hebben en dat je allemaal de Heer Jezus kent. Maar dit oud-testamentische Bijbelboek helpt je om nog meer van hem te leren kennen. Het is echt indrukwekkend hoe zoiets moois in het Oude Testament al te vinden is. Ik begrijp wel dat het moeilijk is. Er is natuurlijk genoeg over gezegd misschien. En iedere keer zeg je, ja, dat zijn van die moeilijke Bijbelboeken, die slaan we daar over. Want er zit zoveel symboliek in, dat je het eigenlijk niet meer op een rij kunt krijgen. Nou, dat zeggen ze van het laatste Bijbelboek ook. Het laatste Bijbelboek gaat over de Heer Jezus, de openbaring van Jezus Christus. En dat vinden we ook veel te moeilijk. Of we, dat vindt men in het algemeen veel te moeilijk. Maar het is niet te moeilijk. Het is echt niet te moeilijk. De Heilige Geest die gekomen is, die in je is, die gekomen is nadat je ging geloven in die Heer Jezus. De Heilige Geest die in je is, wil duidelijk maken wie de Heer Jezus is. En dat het werk van Gods Geest moet je ook toestaan, dat moet je ook willen. Klinkt wat raar, maar je moet daarvoor openstaan. Word vervuld, wees vervuld met de Heilige Geest. Dat is iets wat wij ook moeten toestaan. Dat is iets wat ons verlangen ook mag zijn. Daar mag je je naar uitstrekken. En dat uitstrekken naar vervulling, naar meer, dat is nodig om die prachtige dingen van de Heer Jezus te zien. Ezechiël, een priester uit het land Israël. Een priester die dienst deed, of misschien nog net niet, waarschijnlijk heeft hij al een jaar of 5 gevolonteerd. Hij heeft al meegelopen met priesters in de tempel die Salomo ooit gebouwd had. U weet het wel, David was koning, eerst Saul toen David. Salomo mocht die tempel bouwen, die tempel heeft honderden jaren gestaan, is ja, centrum geweest van Gods dienst. Van de dienst aan God. De Heere God had gezegd, en u vindt dat in Deuteronomium 12, dat hij te midden van de stammen Israël een plaats zou kiezen waar hij zijn naam zou doen wonen. Niet zij zouden die keuze maken, maar de Heere zelf zou dat doen. En dat is gebeurd. Merkwaardig genoeg op de plek waar Abraham vroeger zijn zoon op het altaar legde. Abraham met Isaac samen, Moria, merkwaardig genoeg de plek door David gekocht als de dorsvloer van Ornan, de dorsvloer van Arauna, waar hij een altaar bouwde en waar de Heere hem antwoordde. Die plek is de Tempelberg, nu bekend als de plaats waar die 2 islamitische heiligdommen staan. Maar die plaats had de Heere uitgekozen. Daar wilde hij zijn naam doen wonen. En daar waren de priesters, de zonen van Levi, misschien wel heel specifiek de zonen van Aaron. En zij moesten daar dienst doen. Als je 25 was, dan ging je volontairen, zo staat het precies in de Bijbel, dan liep je mee. En als je 30 was, dan begon je met je eigenlijke werk. Zou het daarom zijn dat de Heer Jezus op zijn 30ste met zijn eigenlijke werk begonnen heeft? Nou, niet omdat hij nog wat moest leren vanaf zijn 25ste. Maar toen hij 12 was, wist hij al meer dan de knapste kop van Jeruzalem. Maar toch, onze priester begon toen hij 30 jaar oud was. Moet je toch iets zeggen, denk ik. Goed, Ezechiël opgegroeid als priesterzoon in Jeruzalem of rondom Jeruzalem, heeft daar een soort opleiding gekregen, meegedaan met dat wat daar toen gebeurde. Ging dat goed in Jeruzalem? Nou, het ging helemaal niet goed. Daarover komt nog genoeg. Er is een heel hoofdstuk gewijd aan wat er toen daar in die tempel allemaal gebeurde, hoofdstuk 8. Dus dat komt nog, dat komt heel precies aan de orde. Het ging niet goed. En Ezechiël heeft Jeremia ook gekend. En hij heeft de profetie van Jeremia gehoord, de boodschap van Jeremia aangehoord, die iedere keer zei, dit gaat niet goed, beste mensen, dit gaat fout, de Heere gaat ingrijpen. Jeremia ging heel specifiek zeggen dat er een koning uit Babel, uit Irak, zou komen. En die koning uit Babel, die zou Jeruzalem uiteindelijk verwoesten, die zou de tempel verwoesten en de mensen zouden verstrooid raken. 10 stammen, er waren 12 aanvankelijk, maar 10 waren al lang weg. 2 stammen waren er nog over. En die woonden daar meer of minder in Judea, dus met Jeruzalem als hoofdstad. Maar ook zij zouden worden weggevoerd, zouden in ballingschap gaan, zouden als vluchtelingen wegtrekken. Delen van Jeruzalem waren al weg. Daniel en zijn vrienden waren al in Irak, kregen al een heropvoeding aan het hof van Nebukadnezar. En nu is een volgende groep uit Jeruzalem weggetrokken. Een groep waar Ezechiël ook bij zit. Dat is nog niet de verwoesting van Jeruzalem of de verwoesting van de tempel, dat moest nog komen. Maar de tweede categorie, de eerste groep is dus Daniel en zijn vrienden. De tweede categorie, dat zijn de mensen van Ezechiël. En die zijn dus niet in Babel terechtgekomen, die zijn aan de Kebar, aan de rivier in Irak gaan wonen in een vluchtelingenkamp. Nou, we kunnen ons daar vandaag best iets bij voorstellen. Een vluchtelingenkamp aan een rivier. En daar zaten ze. Ver van huis en haat. En Ezechiël staat op het punt om 30 jaar te worden. Normaal gesproken zou hij dienst gaan doen. Echt zelfstandig dienst gaan doen. Niet meer onder leiding van maar zelf. En nu is het hier Ezechiël 1. En het geweldige is van hoofdstuk 1 dat Ezechiël dan ineens iets bijzonders ziet. Nog nooit gezien. En het is op zich heel erg merkwaardig dat de Heere zichzelf laat zien op een manier zoals nog nooit eerder gebeurd op een dieptepunt van Israëls historie. Want dat dit een dieptepunt is, dat mag helder zijn. Ik bedoel, Jeruzalem straks stuk. Tempel verwoest, de mensen niet meer wonend, 10 stammen lang weg, 2 stammen gaan dus ook weg. Dat het een dieptepunt is, dat is helder. En juist op zo'n dieptepunt laat de Heere zien wie die is. Heb ik er nog meer voorbeelden van? Ja, ik heb nog 2. Ik kan teruggrijpen op Mozes, maar dat doe ik niet, ik ga even verder, ik ga vooruitgrijpen vanaf Ezechiël. Het is nog een dieptepunt. En als ik u die schets, dan zegt u, ja, ja, dat is hem. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Was dat een dieptepunt of was dat geen dieptepunt? Ik denk het meest erge. Nog sterker, ze zullen de zoon des mensen overleveren. Ze zullen hem in de handen van de volkeren geven. En ze zullen zijn dood wensen. En ze zullen hem uitspuwen. En bespuwen. De Heer Jezus zei het van tevoren. En dan ineens, toen het zo donker was, en de Heer Jezus vertelt van de politieke situatie, maar ook van de geestelijke situatie, dan ineens gaat de hemel open en daar staat de Heer Jezus in glorie voor een paar van zijn discipelen. Misschien een nog dieper dieptepunt dan in de dagen van Ezechiël. De Heer Jezus wordt ineens zichtbaar, zo hadden ze hem nog nooit gezien. Als ze dit zien, heeft dit zo'n impact op hun leven, dat ze er later over spreken en zeggen, nou, van de luisterrijke heerlijkheid kwam een stem, en wat we toen zagen, oogverblindende heerlijkheid, onvoorstelbare grootheid, we hebben dat toen gezien, toen we met hem waren op de Heilige Berg. En je had nog een voorbeeld, ja, ik heb nog een voorbeeld. Ik ga nog een stapje verder in de geschiedenis. Als de draak denkt dat hij het allemaal onder controle heeft, als de duivel rondgaat als een brullende leeuw zoekende wie hij zou kunnen verslinden, dat doet hij nu ook, maar dat krijgt straks nog een invulling op. Als hij denkt dat hij alle macht heeft, als er in Jeruzalem afgoderij gepleegd wordt, als het heel erg ver gegaan is en men getuigen van de Heer Jezus gaat doden, de twee uit Openbaring 11, als er vreselijke dingen gebeuren en niemand kan kopen en verkopen dan alleen maar die te maken hebben met het beest, die een relatie hebben met het beest, als alles wegzakt in afgoderij, in verschrikking, in godlastelijke dingen, dan ineens laat God zien wie die is. Wat bedoel ik? Ja, precies. Ik bedoel dat moment waar Ezechiël het over heeft. Dat dan uit de glorie van God die heerlijkheid van God komt. En dat kan ik u bewijzen. Dat wat Ezechiël nu ziet, hoofdstuk 1, zal gezien worden als de Heer Jezus uit de hemel terugkomt. Als zijn voeten zullen staan op de olijfberg. Als hij daar in Jeruzalem, op dat dieptepunt, weet u wel. Waar alles buigt voor het beest. Waar iedereen een knieval maakt voor het beest en alles wat er aan verbonden is. Als de afgoderij ten top stijgt en de godslasterlijke taal niet meer aan te horen is. In die tijd komt de Heer Jezus. De glorie die beschreven wordt hier in Ezechiël 1 komt op dat moment uit de hemel. Zegt Ezechiël 43, want daar staat het precies. Dus we hebben wel te degen iets te maken met dit Bijbelboek. Iedereen die interesse heeft in de Heer Jezus, die meer wil weten van onze heiland en van zijn glorie, die zal met belangstelling dit Bijbelboek gaan bekijken. En ik kan u echt verzekeren dat er best moeilijke stukken in zitten, ook misschien wel wat dorre, droge dingen, dat kan. Ik geloof niet dat de Bijbel dor en droog is, maar goed, dat zou voor ons, omdat we het niet helemaal pakken, omdat we het niet helemaal appetijtelijk kunnen vertellen misschien, zal het dor en droog kunnen zijn, maar het is op zich niet dor en droog, maar het zou kunnen. Maar hoe dan ook, dwars door alles heen, dwars door dit Bijbelboek heen, ziet u de prachtige dingen van de Heer Jezus. En dit boek eindigt met de Heere is er en iedereen buigt voor hem. Nu Ezechiël 1. De priester Ezechiël zit bij de ballingen, zit bij de rivier in een vluchtelingenkamp. En hij ziet daar een geweldig schouwspel. Nu kan ik een paar sleutels plakken boven dit laatste Bijbelboek, maar ik wacht daar even mee totdat ik daaraan toe ben, want anders moet ik het nog een keer vertellen. De twee sleutels die ik hanteer zijn eten van het zondoffer, dat is een sleutel. En twee, de melaatsheid van het huis. Misschien klinkt dit als hele vreemde taal, maar u mag me daaraan houden, maar we zullen dit echt gaan zien. Dat zijn de beide sleutels die je eigenlijk nodig hebt om dit laatste, om dit Bijbelboek Ezechiël te snappen. Om daar iets mee te kunnen. Nu, de geschiedenis is helder, de tijd is helder, de omgeving is helder en nu gaat het gebeuren. Ezechiël is daar en hij ziet op een bepaald moment een geweldig visioen. En wat hij uit de hemel ziet komen, wordt wel eens de mobiele troon van God genoemd. Ik denk ook dat dat zo gezegd kan worden. De gloriewagen, de glorietroon van de Heere. En wie is die Heere? We hebben geen moeite met het woord God. Dat is vaag, algemeen. Dat sluit ook nog een beetje aan bij andere godsdiensten. Die hebben ook een God. Dus als je het over God hebt, dan is het heel breed. Maar heel specifiek is het hier de glorie van de Heer Jezus. Ik durf dit zo te zeggen. Want de Bijbel zegt heel precies dat Hij degene is die met die glorie hier op aarde zichtbaar zal worden. U vindt dat in Daniël. U vindt dat hier in dit Bijbelboek. U vindt het ook in het Nieuwe Testament. De Heer Jezus, uw heiland, uw verlosser, degene die voor u naar het kruis ging, degene die door de straten van Jeruzalem gesleept werd, geslagen, gegezeld, mishandeld, bespuwd en bespot, die Jezus, ik zeg altijd Heer Jezus, die is Yahweh zelf, is de Heere zelf, en die komt met grote heerlijkheid en met grote majesteit. Die Jezus, die heiland, wordt hier omschreven. Zou je er niet een foto van willen hebben? Mooie plekjes worden gekiekt en daar maak je een kiekje van. Maar zou je van deze dingen nog geen foto willen? Je moet toch eens een keer gaan studeren. Misschien moet je je hartcamera hier eens op loslaten. En moet je de beelden die naar je toe komen eens opslaan. Vroeger hadden we filmrolletjes, tegenwoordig hebben we andere middelen om beelden op te slaan. Ik ben ook niet zo technisch, maar goed, digitale fotografie is misschien wel in bij iedereen. Is van alles mogelijk, maar opslaan. Je kunt ze op je schijf van je computer vastleggen. Je kunt het allemaal omschrijven. De Heere wil door zijn geest vanavond een begin maken met een hele serie portretten, met een hele serie foto's van onze heiland. Een enorme stormwind met een zware wolk. Dat is ook niet zo vreemd, want een wolk is altijd annex, altijd gekoppeld aan de openbaring van de Heer Jezus, altijd. Zelfs ons gaan naar de Heer Jezus, in een oogwenk, in een wolk weggevoerd naar Hem. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen, zo zongen we dat, bij Hemelvaartsdag. Een wolk onttrok Hem aan hun oog. Een wolk. Het is niet zomaar een regenachtige dag zoals vandaag. Maar dat is de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid, die wij meestal duiden met het woordje Shechina, de wolk van glorie, de wolk van heerlijkheid. Die dingen mogen we vasthouden en we mogen dus gaan stellen dat de heerlijkheid van God verbonden is met een wolk. En die zware wolk komt uit noordelijke richting in dit geval. En daar gaat Ezechiël iets omschrijven. Nu kan ik alle details gaan bekijken. U zou kunnen proberen om daar voor uzelf eens een keer een tekening van te maken. Een beeld van te schetsen. Het is moeilijk. Ik heb een vriend gehad die probeerde om dit voertuig te tekenen. Het is een tekenaar. Maar hij zegt, ik ben halverwege maar gestopt. Ik kom er niet uit. Ik kan me dat ook indenken. Maar hoe dan ook, er gebeurt iets bijzonders. Wezens met vier gezichten, wezens met vier vleugels, wezens die bij die mobiele gloriewagen, die glorietroon van God zijn.
wezens die eruit zien als blinkend metaal. En ik heb in een vorige avond wel eens verteld dat het woord blinkend metaal bij ons iets is als materie, wat je beet kunt pakken. Misschien wel lichtmetaal of zo. Maar blinkend metaal in de grondtekst is het woordje gasmalim. En dat betekent dat het hemelwezens zijn. Het lijkt op blinkend metaal, maar het zijn hemelwezens. En die hemelwezens vormen als het ware de body van die wagen. Ja, dan moet je iets van vaste substantie, moet je iets van vastigheid hebben. Die vastigheid die wordt aangereikt. Die hemelwezens die zien er echt heel bijzonder uit. Vier aangezichten. Vleugels die naar elkaar toe zijn gericht. Maar naast die wezens zijn raderen. En ook dat is een heel specifiek woord, want bij raderen denken wij toch aan ja, de wielen van onze auto. Maar in het Hebreeuws is dat het woordje ofanim. Het imklank is altijd meervoud, dus gasmalim, dus meervoud van gasmal. Wezen, wezen van God, hemelwezen. Ofanim, ofan en ofanim, raderen. Maar dat is ook een duiding voor hemelwezens. Daarom is de geest van de wezens ook in de raderen. Dat snappen we dan ook. Dus het is niet in het ene geval materie en het andere geval, ja, is het een soort rad. Geest van de wezens zit ook in die raderen en omgekeerd. En als de wezens zich verheffen, dan verheffen zich de raderen ook. Ja, natuurlijk. Wij hebben daar, ja, misschien een verkeerde voorstelling van. Net zo goed als u een verkeerde voorstelling hebt van de vier dieren in Openbaring 4. Weet je wel, rondom de troon vier dieren. Daar denkt u, nou, Atlas, ik pak er vier uit. Wel koninklijke dieren, maar goed, we zetten ze dan toch neer. Ook dat is onjuist. Het zijn levende wezens. Ik kom daar straks even op terug. Want nu blijkt ook nog dat in die wezens de cherubijnen, of onder die wezens de cherubijnen, de cherubim, weer dat meervoudsvorm van cherub, cherubim zijn. En het blijkt ook nog serafim te bevatten. Nou, wat moeilijk, hè? Gasmalim, ofanim, cherubim, serafim. Vier orden, vier groepen, vier clusters van engelen. Hemelwezens. Zij samen vormen het onderstel. Die vier levende wezens, het Openbaring 4, zijn representanten van deze vier engelenvormen. Daar in Openbaring 4, tronen, de troon, levende wezens, vier dieren. Je zegt nou, waarom moeten daar nu dieren zijn? Wat heeft dat ermee te maken? Het heeft te maken met de openbaring van Gods glorie. Met het neerzetten van de heerlijkheid van de Heer Jezus. Stel je nu eens voor dat je dit hele tafereel naar je toe zou kunnen halen. Nou, dat daar enorme krachten onder zijn. Enorme machten zijn van vuur, laaiend vuur, bliksemschichten. En als er iets in beweging komt, het geluid van enorme watermassa's. Nou, ik weet niet, je hebt wel eens bij een waterval gestaan. Dat geeft heel veel lawaai, heel veel. Maar ook enorme kracht, enorme schittering. De regenboog. Alles is erin betrokken. Alle beelden worden samengevoegd. Vuur, kracht. Engelenwezens.
in een rat, maar ook weer een rat binnenin een rat. Vol ogen, alles waarnemend, alles zichtbaar, alles is openbaar. Kracht hemelwezens vormen samen de troon. Het is dus niet een soort mobiel gebeuren door ons gefabriekt, door mensen op aarde in elkaar gestoken. Natuurlijk heb je wel eens het woord taxi gebruikt. Ik heb wel eens het woord mobiel van iemand gebruikt. Maar ik laat dat maar los. Want alles verbleekt. Alles wat wij aan mobiliteit kennen, verbleekt bij zoiets wonderlijks. Dit is niet materie. Dit is niet iets van vaste substantie van onze materialen. Dit is hemelwezen plus hemelwezen plus hemelwezen plus hemelwezen. En dan ook nog met een kracht, met een enorme voorraad aan vuur en aan kracht, waar we geen omschrijving van hebben. Als dit hemelvoertuig op aarde landt, volgens hoofdstuk 43, dan straalt de aarde. Ik kan me dan voorstellen dat de Olijfberg op dat moment middendoor splijt. Dat is een doortrekking van het komen van de glorie. Deze glorie hier op aarde, dat heeft zulke enorme consequenties, daar hebben wij geen woorden voor. De hemelwezens dragen onze Heer. Daarom zegt het Oude Testament op heel veel plaatsen, hij die op de cherubs troont. Hij die als het ware zijn troon vormt van cherubijnen, van engelenwezens. Nu, boven deze wezens is iets als van lazuursteen. En daarboven iets dat op een troon lijkt. En daarboven iemand in die troon. Dus die hemelwezens met vuur en kracht en mogelijkheid om omhoog te gaan en om weer terug te gaan, om te bewegen. Lazuursteen, uiterst bijzonder. Daarboven iets wat op een troon lijkt en daarboven zit iemand. In die troonwagen, in die mobiele troon zit de Heer Jezus. En dit is nu precies wat er gaat komen als de Heer Jezus uit de hemel terugkomt. U en ik gaan eerst naar Hem. We geloven dat de gemeente, u en ik die geloven in de Heer Jezus vormen samen de gemeente, we geloven dat de gemeente hier vandaan gehaald wordt. Ik vul in. God stuurt zijn hemelwagen en wij gaan met die hemelwagen naar Hem. Zoals Salomo zijn eigen draagkoets stuurt om zijn bruid te halen in Hooglied 4. Zo zendt de Heer Jezus zijn hemeltroon om ons te halen. En we worden bij Hem gebracht. Maar er komt het moment dat Hij uit de hemel komt. Het moment waarop Hij op de Olijfberg terug zal zijn. Dus zoals hij weggegaan is, zo komt hij ook terug. Want we weten hoe hij terugkomt, dus weten we ook hoe hij destijds wegging. Dat is het geweldige van zijn komst hier op aarde en zijn glorieuze regering. Zijn troon komt dan hier op aarde. Hij troont dan bij ons. En je voelt het enorme contrast met zijn eerste komst hier op aarde. Kribbetje. Geen plaats voor hem in de herberg. Nazareth. Ja, waarvan men zei, daar kan niets goeds uitkomen. Geen plaats waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Vossen hadden nog een hol. Vogels hadden een nest, maar de zoon des mensen had niets. Een kruis hadden ze voor hem. Afgelopen vrijdag zag ik voor het eerst
de film The Passion of the Christ. Ik heb dat jaren, of jaren, maanden voor me uitgeschoven. Hij is nog maar een half jaar in relatie. En ik dacht, ik wil niet naar een bioscoop, maar hij is nu op een dvd'tje. En de kinderen hebben een dvd'tje gekocht. Kom je kijken, pa. En we hebben na afloop de Heere gedankt. Eigenlijk hadden we avondmaal moeten vieren. Maar als je ziet hoe de Heer Jezus behandeld is en je hoort hem dan zeggen, doe dit tot mijn gedachtenis, denk aan mij. Dan kan ik niet uitstaan dat mensen zeggen, nou dat hoeft voor mij niet. De Heer Jezus, toen hij hier op aarde kwam, was er voor hem geen glorie, geen heerlijkheid. Gedaante nog heerlijkheid dat we hem begeerd zouden hebben. We hebben eigenlijk helemaal niks gezien van wie die eigenlijk is, ten diepste. En misschien moet je juist daarin de glorie van God gaan ontdekken. Maar dan komt de Heer Jezus terug. Alle knie buigt voor hem. Elke tong belijdt dat hij de Heer is. Dan. Alles buigt. Alles schittert. Alles is op hem gericht. De Heer Jezus. En nu laat de Heer in het dieptepunt van de geschiedenis van Israël als een oude volk. Aan Ezechiël dit zien. En Ezechiël moet het aan ons gaan vertellen. Waarom? Zodat je vandaag een keer doorkrijgt wie voor jou naar het kruis wilde gaan. Wie zijn leven wilde geven voor jou. En wie uiteindelijk straks het herstel van Israël zal gaan bekronen. Dat is de bedoeling. Op het moment dat Israël op instorten staat, er niets over schijnt te blijven en alles kapot gaat, is het de Heere zelf die zegt, kijk, en ik ben, je zou kunnen denken, de Heere bestaat niet meer. Je zou kunnen denken, de Heere is er niet meer. Hij houdt op zich te bemoeien met, hij laat het eigenlijk helemaal los. En op dat moment zegt de Heere via Ezechiël, maar ik ben nog steeds dezelfde. En mijn plan met dat oude volk gaat door, hoe dan ook, wat er ook gebeurt, wat de draak ook bedenkt, wat de tegenstander ook van zin is. Ik ga mijn plan doorzetten. Dat laat de Heer weten. Daarom is hetzelfde Bijbelboek een buitengewoon profetisch vergezegd. Over de toekomst van Israël. Maar op hetzelfde moment beseffen wij die nu leven. Die de Heer Jezus kennen als onze heilig, als onze verlosser. Dat wij met hem verbonden zijn. Hij het hoofd, wij de leden. Eén met hem. Door de geest tot het ene lichaam gedoopt. Aan hem toegevoegd. Bij hem één. Hij die zei, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eerder wereld was. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Ik wil dat ze bij mij zijn. Prachtige, prachtige uitspraken van de Heer Jezus. Maar het is nodig dat de gelovigen van vandaag gaan zien wie de Heer Jezus is. Dat ze doorkrijgen dat het niet om een constructie gaat, een soort theologische constructie, een soort bouwwerk van dogma's. Maar dat het om iemand gaat. En om niemand minder dan de Heer Jezus gaat. Het gaat om hem. En als je nu ziet dat de troon van de Heer Jezus, gedragen door hemelwezens, één en al hemelwezen, vol ogen, laaiend vuur, bliksemschichten, en als ze zich bewegen, een enorm geraas, dus niet een soort stiekem gedoe. Sommigen hebben dat gehoord, maar anderen hebben dat helemaal niet gehoord. Nee, dat kan helemaal niet. Zo groot, zo neergezet, dat je alleen maar kunt zeggen, Heer Jezus, zo bent u. En deze troon van God, deze hemeltroon, die beweegt zich, die kan omhoog, die kan naar beneden, die kan alle kanten op, die gaat nooit achteruit. Nou, dat is misschien een term die ik vaker gebezigd heb. Ik vond dat, toen ik dat voor het eerst zag, indrukwekkend. Dat de troon van God die kant op kan, die kant op kan, die kant op kan en die kant. Dus zeg maar rustig alle kanten op. Maar nooit achteruit kan. Dat is wel merkwaardig, hè? God gaat namelijk nooit achteruit. Wij wel. Wij doen een stap terug. En we hebben in onze voertuigjes ook zo'n apparaat. Dan kun je ook achteruit. Maar Gods voertuig gaat nooit achteruit. Als u denkt dat alles achteruit gaat, dan zegt de Heer, maar nog ga ik vooruit. Ik probeer het. Het is moeilijk hoor. Wij denken, Adam en Eva die hebben gezonden. Ja, maar dat is een flinke stap achteruit. En God had ze in een schitterende setting daar in Irak in een tuin gezet. Dan gaan ze zondigen. Dat is even een stap achteruit. En Gods weg gaat verder. Is het achteruit? Ik durf te zeggen, het is vooruit gegaan. Zijn we beter dan Adam? Nee, dat bedoel ik niet. Maar Gods weg gaat door. En als Israël nee zegt tegen de Heer Jezus. En massaal zegt, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Je zou zeggen, nou, dat is een enorme stap terug. Is dat zo? Ja, het is niet leuk wat er toen gebeurde. En voor de Heer Jezus is het vreselijk wat er toen gebeurde. Maar is dat een stap terug? Is dat een weg achteruit? Of mag je misschien zeggen dat ook toen Gods weg vooruit was? Ik sprak gisteravond ergens in ons land, helemaal in het noorden, over Openbaring 12. Nog een keer over de vrouw en de draak, weet u wel. De vrouw is er al uitgetekend, zon, maan, sterren, zwanger, het mannelijk wezen zou eruit komen. De draak staat erbij om te happen, dat beeld. Hè? Het mannelijk wezen wordt naar God en naar zijn troon gebracht en die vrouw wordt in de woestijn opgeborgen, door God verzorgd, 1260 dagen of tijden en een halve tijd. Misschien wel een van de betere plaatjes van Israël. Misschien wel een van de mooiste typeringen. Het is een groot teken in de hemel. God laat zien. Kijk eens, zo zie ik dat nu. Een groot teken. En je moet je even voorstellen dat in Openbaring 12 de gemeente daar al is. Je zit daar al. En daar in de hemel wordt ineens een groot teken neergezet. Wat is dat grote teken? Een vrouw. Zo ziet God haar. Ja, maar ze hebben toch gezegd, weg met hem, kruisigen. Ze hebben toch gezegd, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Jazeker hebben ze dat gezegd, absoluut. Wat betekent dat God een stap achteruit doet? God doet geen stap achteruit. Zijn weg is altijd vooruit. Israël bewaart in de woestijn van de volkeren. Ook in de allergrootste nood. Maar dat mannelijke wezen is bij God in zijn troon. En dat mannelijke wezen is niemand anders dan de Heer Jezus. Totdat God zegt, en nu is de verdrukking voorbij, komen jullie terug Israël, ik zet jullie weer neer Israël, en nu mogen jullie het kanaal zijn rondom dat mannelijke wezen. Jullie mogen dat wonderlijke gaan etaleren. Misschien is het te moeilijk. Misschien zijn er een paar beelden nu door elkaar heen gegaan. Maar het zijn diverse taferelen die achter elkaar als het ware naar boven komen. Maar zou u nu naar dit kleine stukje van Ezechiël 1 willen kijken. En willen zeggen, Heer Jezus, ik wist niet dat u zo'n prachtige troon had. Maar we weten ook niet wat het is als de Heer Jezus zegt, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dat weten we toch niet. Wij hebben alleen maar materie. We hebben goud en diamanten en zo en zilver. Dat hebben wij. Maar er was al een heerlijkheid voor er goud en diamanten waren. En die heerlijkheid, die prachtige glorie van de Heer Jezus, zullen wij mogen delen. We zullen met hem mogen zitten in zijn troon. U hebt een prachtige toekomst voor u. Uniek. En de Heer Jezus zelf zit nu hier in deze troon die hier omschreven is. En Ezechiël ziet hem komen, naar deze aarde komen, op het moment dat hij denkt, nu zou ik normaal gesproken priesterdienst gaan verrichten, nu zou ik mijn taak in de tempel van Jeruzalem gaan vervullen, en nu gaat het echt gebeuren, nu ben ik echt zelfstandig een priester, op dat moment komt de Heer. En zegt tegen hem, je mag mij dienen. Je mag voor mij gaan. Ik wil graag dat jij mij nu gaat dienen. Eigenlijk is dit subliem. Ver van Jeruzalem, midden in het gewoel van de wereld, van de volkeren en van afgoderij, dit plekje aan de rivier de Kebar. Daar openbaart God zijn glorie aan Ezechiël. Zou de Heere God dat ook aan ons willen doen?
Mijn antwoord is absoluut. Hij wil jou en mij vertellen wie die is.
Ik denk dat we ook moeten durven erkennen dat het in de wereld niet zo goed gaat. Dat de haat van de tegenstander enorm is. Niet alleen naar Israël, maar ook naar jou toe. Overal waar enige openbaring van de Heer Jezus zichtbaar wordt, daar staat die draak erbij om weg te kapen. Overal.
Als in de gemeente waar u bent,
iets van de glorie van de Heer Jezus, iets van de grootheid van de heiland zichtbaar wordt, dan zal de duivel zijn uiterste best doen om als een draak te happen of als een oude slang te verderven, te vernielen, te beïnvloeden.
Dat doet hij. Het hoeft u niet te verbazen. En niet alleen collectief, de gemeente, maar ook
als het in je eigen leven zo is. Als in jouw leven iets zichtbaar wordt van de Heer Jezus, dan staat de draak erbij om te hapen. Waarom richt zich de agressie vandaag naar Israël? Omdat dat het middel is, het kanaal. Mag ik het zeggen? De draag, ze droeg immers, dat mannelijke wezen, omdat Israël het middel is waardoor de Heer Jezus straks op aarde zichtbaar wordt. Daarom, dat is de kern. Daarom moet Israël van de kaart gepoetst. Daarom moet er niets overblijven. Daarom moeten alle volkeren Israël gaan haten. En we worden ingepakt, ook Nederland is inmiddels ingepakt. We waren vroeger nog een beetje pro, maar we zijn nu inmiddels bijna anti. 10 miljoen euro per maand wordt door Europa aan de Palestijnse autoriteit gegeven. En u betaalt eraan mee. Via de blauwe envelop, als u begrijpt wat ik bedoel. 10 miljoen. Vroeger waren we pro-Israël. Nu niet meer. Israël krijgt niks. Moet ik dan een collecte houden voor Israël? Ben ik dan ook van die club die alles... Nee, ik wil alleen maar aangeven hoe de situatie ligt vandaag de dag. Ik wil gewoon helder zijn. Israël staat onder enorme druk. Maar goed, dat komt omdat de duivel heel precies weet dat dat volk dan het middel, het kanaal zal zijn om de Heer Jezus te openbaren. Daarom. Goed, nu terug naar uzelf. Als u verlangt dat de Heer Jezus zichtbaar wordt in uw leven, dan heb je ook een probleem. Want de duivel is dan uiterst actief. Als de gemeente waar u deel van uitmaakt, het verlangen heeft om christocentrisch te zijn, dat betekent dat de Heer Jezus het centrum is, het middelpunt is. Als de gemeente zichtbaar wil maken dat de Heer Jezus in het midden is van die twee of die drie of nog meer, dan is de duivel ongelooflijk laaiend. En probeert hij te verstoren. Hoe doet hij dat? Nou, net als altijd. Als een slang komt hij binnen. Je ziet het niet, je merkt het niet. Totdat hij in de keukenlaar zit. Soms vanmorgen in de krant. Keukenlaar ergens in Leeuwarden. Zat ineens een slangetje. Ja, je houdt het niet voor mogelijk. Doen ze de keukenlaar open, is hij wel ook nog. Ja, kan alleen in Friesland, maar goed, dat is apart. Er zijn aparte lui daar. Nee, maar... Ik wil je gewoon vertellen, hij komt binnen. En je hebt het niet eens door. Twee broeders die gaan elkaar te lijf, twee zusters gaan elkaar te lijf. Oh, nee, niet natuurlijk met de vuisten. Nee. We zijn ongelooflijk netjes. Dat doen we niet. Maar je kunt het met woorden nog broeder maken dan met vuisten. En die mijn vrouw zei, vroeger waren er wel situaties dat ik dacht, ik heb liever een tik tegen mijn achterste dan een soort scheldkanonade. Want dat doet soms veel meer pijn dan een correctie, als je begrijpt wat ik bedoel. En die duivel verstoort. Nou, dat het in de wereld al een beetje om de duivel danst, dat is al wel helder.
Want je kunt het zo gek niet bedenken. Of overal is er al een draak te zien. Een speeltje bij de kinderen. Een tattoo op de armen. Of een plakplaatje wat dan op een tattoo lijkt. En je kunt invullen wat je wilt. En het is allemaal verziekt. De hele maatschappij is verziekt. Het is kapot. En het gaat niet meer om de Heer Jezus. En als de duivel nu ook nog kans ziet om de gemeente waar nog de Heer Jezus het centrum was. Om daar tweedracht te zaaien of driedracht. Want dat komt ook vaak voor dat er nog meer groepen zijn. Dan is het hopeloos. Dan is iedereen bezig met het probleem. En ongelooflijk veel tijd en energie wordt gestopt in elkaar. Een beetje uit elkaar te trekken. Misschien moet ik het zo maar zeggen. En niemand praat nog over de Heer Jezus. Het is veel verder dan wij denken. Broeders en zusters, het wordt tijd dat we gaan zien wie de Heer Jezus is. Het wordt tijd dat we zijn glorie gaan bekijken. En dat we gaan zeggen, Heer Jezus, land u alsjeblieft vanavond. Land u, komt u met uw glorie. Komt u met uw heerlijkheid. Komt u in ons midden. Laat zien wie u bent. Niet als een soort bevel, maar als een gebed. Heer Jezus, we willen graag zien wie u bent. We willen ontdekken hoe groot, hoe schitterend u bent. En we willen zien dat u... Ja, dat u de Heere bent van al die engelen. Zoals u dat zei tegen Nathanael. Van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien. De Zoon des Mensen duidt altijd op zijn heerlijkheid, op zijn regering, op zijn koning zijn. En de engelen van God opstijgen en neerdalen op die Zoon des Mensen. Niet, die komen ze nu en dan een beetje versterken. Nee, ze gaan van hem uit en ze komen bij hem terug. Alles is aan hem onderworpen. Hij is het die de Heere der engelen is. Hij is de baas van al die dienende geesten. Hij had ze ook kunnen ontbieden in Gethsemane. Hij had ze ook kunnen ontbieden bij Golgotha. 12 legioenen hadden kunnen komen. Maar toen wilde hij voor jou en voor mij dat werk volbrengen. Hij wilde voor God staan in onze plaats. Hij wilde ons vrijkopen. Hij heeft de engelen niet toegestaan om te helpen. Maar dat ze in de startblokken stonden in de hemel, voor mij is dat duidelijk. Dat ze mogen we? Nou, als Petrus al een handje de voorste is met een zwaard erop timmert. Een ondoordacht moment dan de engelen. Alleen die hebben geen ondoordacht moment gehad. Die hebben zich aan het bevel gehouden. Koest, stil. Ik ga. Daarom waren de engelen toen de Heer Jezus opstond gelijk in paraatheid. Ze waren er gelijk bij. Ze hebben alles gevolgd. Ademloos. En die Heer Jezus wordt hier neergezet. Te midden van het verval, te midden van de destructie bijna. Kapot gaan van Jeruzalem, kapot gaan van de tempel, kapot gaan van een heel volk. Te midden daarvan, de glorie van God. En wat we vandaag nodig hebben is zien wie de Heer Jezus is. Dat is de enige mogelijkheid om gemotiveerd te blijven, om enthousiast te blijven, om te gaan voor de Heer Jezus. Als u ziet wie de Heer Jezus is, als u ontdekt hoe schitterend hij is, dan gaat u weer voor hem. Dat gebeurt in dit boek. Dit is het gezicht wat ik gezien had. Iedere keer komt het terug. Dit is wat ik gezien heb. Dit is het wat mij toen daar bij de rivier de Kebar getoond werd. Dit is het. Zo'n plaatje, zo'n prachtig stuk schilderij wordt neergezet. En Ezechiël kijkt ernaar en leeft ernaar. En dat hebben wij nodig. Het is niet makkelijker dan in de dagen van Ezechiël. Het is misschien nog wel moeilijker. Maar ook nu is het zo belangrijk dat de Heilige Geest ruimte krijgt om ons te tonen wie de Heer Jezus is. Hij zal het uit het mijne nemen, zei de Heer Jezus, die Heilige Geest. En hij zal het u verkondigen. Hij zal laten zien wie ik ben. Hij zal het waarmaken. Hij zal het echt tonen. Daarom gaan we dit Bijbelboek Ezechiël nemen. Daarom willen we kijken, omdat we dit zo nodig hebben in onze dagen. Heel specifiek in onze dagen. Ezechiël in onze dagen. De Heere zegene zijn woord aan ons hart. En laten de Heilige Geest ruimte krijgen om ons te tonen wie hij is. Zijn troon, zijn glorie, zijn hemelwezens. En hij wil gaan spreken. Ezechiël ligt echt helemaal plat als de Heer Jezus gaat spreken. Daniël lag helemaal plat toen de Heer Jezus ging spreken. En jij en ik, we zullen onder de indruk raken. Respect voor hem, luisteren naar hem. Dat is de enige mogelijkheid. Om in deze tijd overeind te blijven. De Heere zegen ons. Amen. Ik wil graag bidden. Onze God, onze Vader, wij willen u danken voor Ezechiël 1. Voor de Heilige Geest die deze dingen op liet schrijven. Voor Ezechiël die ze zag en doorgaf.
We willen u vooral danken voor de Heer Jezus. Vader, u wist altijd hoe hij was. En wat bij hem hoort. Wat passend is voor hem. En nu laat u via een visioen van Ezechiël ons zien hoe het normale bewegingspatroon van de mensenzoon is. Een onvoorstelbare heerlijkheid. Alle engelen zijn daarmee annex. Vuur, licht, flits, kracht, sterkte. Maar ook logos, woord. De Heere gaat spreken. De Heere gaat meedelen. Wil ook Ezechiël iets zeggen. En wij willen nu al met Samuel zeggen: spreek Heer, want uw knecht hoort. Of wilt u zo met uw glorie in ons midden komen. Dat u uw heerlijkheid laten zien. Dat u ons hart binnenkomen, binnentrekken met uw glorie. Met uw hemelwezen, uw hemelglorie. En wilt u in ons hart woning maken. Zodat mijn hart plaats is van uw troon. O Vader, laat de Heer Jezus zo zichtbaar zijn. Op de plek waar ik ben. In de gemeente waar ik ben. Niet omdat ik er ben, maar omdat hij er is. Is het een bijzondere plek. We willen u hartelijk danken. Voor Ezechiël 1. En we willen u bidden. Dat u dit woord heilige wilt voor iedereen die hier is. We prijzen u.